Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in De Kerk leeft. Vandaag hebben wij ons in de studio vicaris-generaal van het bisdom Hasselt, eerwaarde heer Karel Duis. Vicaris Karel, vandaag zouden we het graag een beetje hebben over uw werk als vicaris-generaal, uw dienstwerk, maar ook over uw persoonlijke geloofsleven. Aan het begin van deze uitzending wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars.
Dankjewel, Nele en lieve mensen. Ik ben dus Karel Duis. Ik ben van Tongeren in Limburg. En ik ben geboren in 1962. Op de 8e december, eigenlijk een mooie symbolische dag toch, heb ik altijd wel gevonden. Voilà. En ik heb mijn studententijd in het college in Tongeren meegemaakt. En daarna ben ik naar Leuven getrokken. Enkele jaren kandidatuur klassieke filologie gedaan. En van daaruit ben ik dan naar het seminarie gegaan in Hasselt. En zo is dan alles verder aan het rollen gegaan om dan als priester, als diocesane priester, door het leven te gaan. En dan word je kapelaan en dan word je pastoor. En dan word je dus ook bisschoppelijk vicaris en dan word je vicaris-generaal. En dan zijn we hier nu in de studio.
Ja, want we kennen de term natuurlijk wel, vicaris-generaal, maar wat het precies inhoudt, uw taken binnen de kerk, ja, ik denk dat velen van ons dat niet helemaal weten, dus daar zou ik het zeker graag over hebben later in de uitzending. Maar misschien nog een beetje dieper ingaan op uw levensverhaal, uw biografie, uw achtergrond. Om te beginnen, uit wat voor gezin bent u geboren? U zegt, ik ben geboren in Tongeren. Ik ben afkomstig uit Tongeren. Ik weet niet of u daar geboren bent, maar daar bent u toch opgegroeid. En uit wat voor familie kwam u? Was het een beetje voorbestemd dat u priester zou worden?
Nee, voorbestemd, dat denk ik echt niet. Maar ik beschouw het wel bij de prehistorie van een roeping, ja, de voorgeschiedenis. Kijk, mijn ouders en broers en mijn zus. Mijn zus is mentaal gehandicapt. Die is in Sint-Oda in Overpelt. Van bij haar geboorte was dat zo. En dat heeft ons ook toch wel een beetje een eigen leven gemaakt thuis op die manier. Maar toch ook zorg gezien en zorgzaamheid. En tegelijkertijd ook het stukje het afscheid dat zij op een bepaald ogenblik naar de instelling is gegaan en vanaf dan een bezoekverhaal is geworden met haar. Maar toch ook mijn ouders, heel sociale mensen. Mijn vader die was gemeentesecretaris in der tijd. En dus daar kwamen ze voor alles en nog wat bij te raden. En dan vonden ze ook een luisterend oor. En mijn moeder op dezelfde manier. Dus dat heb ik bij mijn ouders wel altijd gevonden. Kijk, mensen die beschikbaar zijn voor anderen. En ik denk dat mij dat toch wel een beetje ook heeft meegetekend. En vandaar beschouw ik het ook als een stuk prehistorie van mijn roeping. En voor de rest een heel gewone huishouden, waar wij als kleine ventjes naar de mis gingen en dagelijks naar de mis gingen. En toen dat daarna niet meer kon, in de zondagsmis en dan ben ik misdienaar geworden. En ze hebben mij voor het zangkoor geplaatst omdat ik een beetje blokfluit kon spelen en muziek maken. En dan werd ik dus koorleider van het zangkoor. Maar dat maakte dat ik eigenlijk met de koster als 17-jarige mee bepaalde wat er daar werd gezongen in de liturgie. En je leert het ook allemaal kennen van binnenuit. Dat is ook een stukje prehistorie volgens mij. Dan ben je kort bij de liturgie. En je bent ook aanwezig als mensen overlijden, begraven worden of bij huwelijken. Je doet daar mee, je participeert. Ik heb dat gezien. Je maakt dat mee als jonge gast. ja, dat heeft mij ook gevormd, die ervaringen. Heel leuk. En dan daarna was ik student in Leuven. En daar is stilletjes aan voor mij wat gegroeid. De idee, ja toch, die ik daarvoor geregeld terug onder de tafel schoof. De idee van zou ik toch niet, zoals onze pastoor in het dorp, diocesane priester worden. Man met wie ik in der tijd als 16, 17-jarige heel veel gesprekken gehad heb. Ja, zo veel gesprekken gehad heb als luisteren naar hem. Maar boeiend, fijn, radicaal persoon. En voilà, dat hoort ook bij de prehistorie, denk ik.
En het was voor u wel vanaf het idee begon te komen, of het verlangen misschien om priester te worden. Het was altijd om diocesaan priester te worden. U heeft nooit echt het religieuze leven overwogen?
Nee, eigenlijk niet. Een kleine anekdote. Op eigen initiatief ben ik ooit in het Benedictusjaar 1980 ben ik naar een abdij getrokken in Zundert. Trappistenabdij, zuiden van Nederland, vlak boven de Antwerpse Kempen. Een ganse week meeleefdagen, prachtig was dat. En vanaf dan ging ik ieder jaar op eigen initiatief een retraitje doen. En zo kwam ik bij de Norbertijnen van Averbode. In het gastenkwartier, heel gewoon, onopvallend. Maar daar waren een paar van die gasten die zeiden onder de wandeling: binnen enkele jaren zien we hier terug in het wit. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. Ik heb toen gezegd, ik denk het niet. Nee, ik heb eigenlijk altijd gevoeld, het diocesane verhaal, de parochie pastoraal, wat ik eigenlijk bezig was daarvoor als geëngageerde gast, dat wilde ik doen. Ja.
Een zekere beschikbaarheid voor de gelovige mensen, omdat u aanhaalde het voorbeeld van uw ouders van beschikbaar te zijn voor andere mensen. Vond u dat ook belangrijk om... Niet dat de kloosterlingen niet beschikbaar zijn, hè? Maar...
Dat is een heel interessante vraag. Ik heb eigenlijk, als ik daarop terugkijk, heb ik heel veel in feite gedacht. Automatisch, priester worden is dus je inzetten in de pastoraal. Maar voor een heleboel dingen te doen van inzet, hoef je helemaal niet priester te worden. Dus ik ben ook geleidelijk aan ook andere aspecten van priester zijn... stilletjes aan gaan leren ontdekken. Ja. Maar toch altijd in de diocesane sfeer. Ja. Ik vind het is het volk Gods dat een mens tot priester maakt. Mm-hmm. Ja. Ik heb dat ook zo ervaren vanuit het seminarie. Het is de bevestiging die van andere mensen komt, die jezelf doet overtuigen. En ook uiteraard de mens verantwoordelijk voor de opleiding, maar ook zelf. Het is het volk dat iemand tot priester maakt.
Ja. Ja. Maar u zegt van er zijn die beschikbaarheid en het in dienste stellen van andere mensen, daarvoor hoef je geen priester te zijn. U heeft naderhand ontdekt dat er ook bepaalde eigenheden zijn aan het priesterschap. En hoe zou u die dan omschrijven voor uzelf? Wat betekende het voor u om op jonge leeftijd dan te kiezen voor het priesterschap?
Wel ja, dus een eerste motief toen was inderdaad de beschikbaarheid voor het werk. Maar tegelijkertijd toch ook wel de verbondenheid met Christus. Ja, dat heb ik toch ook wel vrij jong ontdekt, denk ik zo, toch wel. En dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden uiteindelijk. Ik denk dat in een gemeenschap van gelovige mensen, daar moeten enkele aanwezig zijn die op een bijzondere wijze toch Christus daar aanwezig brengen. Ja. Diocesanen, religieuzen, maakt dan eigenlijk niet zoveel uit op dat punt, denk ik. Mm-hmm.
Ja. En u voelde zich daar dan toe geroepen. Hoe blikt u terug op uw tijd in het seminarie? Zijn het belangrijke jaren geweest voor u?
Ja, het eerste jaar vond ik het meest fantastische. En dat heeft zich afgespeeld als student in Leuven. Ik was daar op kandidatuur klassieke filologie en de bisschop toen heeft gezegd: doe nog maar enige kandidatuur filosofie in Leuven. En doe dat in het Leo XIII seminarie. Dat hij schreef op een kaartje: dat is een echt seminarie, schreef hij. Ja. En ik daar dus naartoe. En dat jaar filosofie, vanuit het perspectief van priesteropleiding, dat vond ik eigenlijk van een fantastisch jaar. Ja. Dat was intellectueel heel interessant. En tegelijkertijd toch het milieu van Leuven. En daarna kwam ik in Kiewit, in de Beemden terecht, buiten Hasselt, hè, tussen het groen. En dat heeft zijn eigen fantastische dingen. Maar dat was toch wel even wennen, ja. Ja. Mm-hmm. Als je vanuit de stad komt, in de opleiding, naar het seminarie, in de Beemden, in Kiewit, dat was toch een ander verhaal. Ja. Ja.
En dat, daar zijn dan alle andere seminariejaren doorgegaan?
Ja, dus de theologieopleiding is daar dan doorgegaan. Mm-hmm. Ja.
Wanneer bent u uiteindelijk priester gewijd?
Ik ben priester gewijd in 1988. En ik ben dus naar het seminarie gegaan in september 83. In september 82, excuseer. Ik vergis mij, ja. Dus in die zin, ja, ik heb eigenlijk één jaartje overgeslagen.
Oké.
Ja, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En dat heb ik ook altijd zo'n beetje aangevoeld, van ik moet een aantal dingen wat inhalen.
Ja. Heeft u bepaalde herinneringen die het vermelden waard zijn voor u aan de dag van uw priesterwijding? En waren jullie ook met vele seminaristen die toen de wijding ontvangen hebben?
Kijk, dat is zo gegaan. Wij waren uiteindelijk met 8 op ons jaar. Een hele buiteling, dat was een jaar dat begonnen was met 9. En van die 9 zijn er 4 van die 8 die priester gewijd zijn. De anderen hebben andere wegen gegaan. En anderen zijn tussendoor bijgekomen. Ik dus ook, hè, vermits ik een jaartje in Leuven zat. We waren met 8. We zijn samen diaken gewijd. Dat was eigenlijk toen, na heel vele jaren, omdat we met zoveel waren, is dat een gezamenlijke wijding geweest. Maar de priesterwijding was dus ieder in zijn eigen geboortestreek grond. Goed, voor mij is dat uiteindelijk in de basiliek in Tongeren doorgegaan. Onze kerk in Richtsingen zou ook wel volgezeten hebben. Hè? Dat was wat een maatje te klein. En dus zijn we naar Tongeren uitgeweken, naar de basiliek. Ja. Wat ik daar heel fijn vond, dat was de krans van priesters die daar dan rond u staat, als concelebranten of bij de handoplegging. Dat is toch een verzameling van uw heel leven die daar bij elkaar is. Ja, dat vond ik toch wel indrukwekkend, ja. En eigenlijk ook de mensen. Een verzameling van mijn leven, maar ook een verzameling van het leven van mijn ouders. Omdat velen ook vrienden en kennissen van hen ook daar aanwezig waren. Dus het is echt, het hele leven komt daar samen. Dat vond ik de meest indrukwekkend, ja.
Ja, een vraag die ik daarbij ook nog wil stellen. U spreekt over uw ouders en ook het leven van uw ouders dat op die dag ook aanwezig was, verzameld eigenlijk. Hoe hebben zij gereageerd toen u besliste dat u in het seminarie wilde gaan? Waren ze blij? Waren ze terughoudend?
Ik heb de ervaring dat zij daar blij mee waren. Maar vooral blij omdat ik het gezegd had. Want ja, dan bleek toch wel dat ze eigenlijk wel zagen van die zit met iets, hè. Kent je dat? De ouders zien dat altijd rapper. Blij dat ik dat deelde met hen. En ze hebben daar ook altijd achter gestaan in alles wat ik heb gedaan en kunnen doen. Ja, en tegelijkertijd ook kritisch-realistisch ook van geen priester op piedestal, maar tussen de mensen. Ja. Dat moest het dan ook wel zijn. En dat is nog altijd zo. Mijn moeder is 91 geworden, dus mijn vader is overleden ondertussen. Maar dat moet, het moet serieus zijn. Ja.
Ja. Nadat u dan priester gewijd was, bent u dan direct in een parochie aangesteld? Of hoe is het dan verder gegaan?
Nee, ik heb samen met 4 anderen van die 8 van dat jaar hebben we de vraag gekregen en de kans gehad om nog wat verder te studeren. En zo ben ik samen met een collega in Rome terechtgekomen op het Biblicum, het Bijbelinstituut, voor dus een licentie Heilige Schrift, zoals dat heet daar. En dus dan hebben we ons daar aan het Grieks verder en het Hebreeuws enzovoort gezet en exegese En dan was ik nog aan een doctoraat begonnen. Ja, ook een halfjaartje in Jeruzalem doorgebracht, aan de École Biblique, de Franse archeologische bijbelschool. Dat was heel prachtig, ja, dat was fijn. Maar dan was ik aan een doctoraat begonnen. Ik heb dat stopgezet na anderhalf jaar. Ik zeg, kijk, als je geen goede vraag hebt, komen er ook geen antwoorden. En ik ben gestopt, ik ben naar huis gegaan en aan de bisschop gevraagd, ik wil het parochieleven in. En dat is zo gegaan. Dan ben ik kapelaan geworden in Diepenbeek. 3 jaar. En dan hebben ze mij naar Sint-Truiden gevraagd. En daar ben ik 9 jaar geweest. En na die 12 jaar is het dan het volgende verhaal, diocesaan verhaaltje. Ja. Voilà.
Ja. Dan bent u bisschoppelijk vicaris geworden?
Of? Ja, dat was dus in 2004.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat is al 17 jaar zelfs, ja.
Ja. Ja, intussen is het tijd voor een stuk muziek. Dan daarna zullen we graag spreken over uw verdere weg als vicaris en op dit moment vicaris-generaal. We zijn benieuwd naar wat uw taken zo zijn vandaag de dag en hoe uw leven eruit ziet. Maar dat is voor na de muziek. En welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met vicaris van het Bisdom Hasselt, vicaris-generaal Karel Duis. Ja, vicaris Karel, we hebben het zo net gehad over uw achtergrond, over uw weg naar het priesterschap toe en ook welke taken u nadien allemaal vervuld heeft. Een interessante periode van bijbelstudie in Rome en ook in het Heilig Land. Maar dan daarna terug in België terechtgekomen en u ten dienste gesteld in de parochiepastoraal. Vandaag bent u vicaris en u was al bisschoppelijk vicaris vanaf 2004. Maar ja, voor de leken luisteraars onder ons, ook misschien in kerkelijke taal, wat is het precies, een vicaris, een bisschoppelijk vicaris en een vicaris-generaal?
Ja, ik denk dat je het nog het gemakkelijkste kan vergelijken met de directieraad van een bedrijf of zoiets. Maar, en tegelijkertijd gaat het ook wel echt kerkelijk over de bisschop die zijn naaste medewerkers, priesters, vicarissen zijn. Dat wil zeggen eigenlijk de plaatsvervanger of degene die optreedt in plaats van de bisschop. Zoals de parochievicaris, de kapelaan of de onderpastoor optreedt in de parochie in plaats van de pastoor. Mm-hmm. Ja. Ja. Of de gerechtsvicaris of wat dan ook. Dus in die zin, ik wil helemaal niet zeggen dat wij managers zijn. Dat wil ik niet zeggen. Het is maar ter vergelijking van waar dat je ergens zit. Maar het gaat erover van inderdaad de bisschop zo goed mogelijk te helpen in het gehele bestuur van het bisdom. En gelukkig mag dat aanvangen met een facet, de territoriale pastoraal en de liturgie en de sacramenten, om het een beetje heel kort samen te vatten, waarvoor hij dan, toen hij zelf als bisschop is aangetreden, hij was daarvoor een aantal jaren hulpbisschop van bisschop Paul Schreurs, maar dan in 2004 is hij bisschop geworden, met dus een nieuwe ploeg, en dan is hij dat komen vragen. Ja, dus voor de territoriale pastoraal eigenlijk, de organisatie daarvan en alles wat er daarbij komt, om dat mee te organiseren. Ja. En dat heb ik proberen van harte te doen. Ik heb in de parochie gezegd, in Sint-Truiden, toen ik daar afscheid nam, van kijk mensen, als de bisschop dat aan mij vraagt, is omdat jullie het goed gedaan hebben. Ja, verstaat u? Mm-hmm. Dat heb ik hen toen wel gezegd en ook bedankt. Van kijk, voilà, het is doordat wij samen mooie ervaringen hebben gehad, dat de bisschop nu denkt van die kan hier iets komen doen. En zo ben ik aan die taak begonnen. En ik heb dat eigenlijk ook ervaren als, ja, inderdaad, ik vond dat wel op de plaats, op dat ogenblik toen. Het was ook mooi dat ik een aantal aspecten van Bijbels theologie en zo wat kon mee oppakken. Ik heb dat vrij intensief gedaan de eerste jaren. Natuurlijk, op een bepaald moment wordt het leven ook iets zwaarder, dit leven, omdat je natuurlijk een aantal conflicten tegenkomt, een aantal moeilijkheden die daar misschien ook al jaar en dag zijn. En in je jong enthousiasme, dan denk je, we lossen dat op. Maar op een bepaald ogenblik natuurlijk stel je vast dat die dingen toch altijd weer terugkomen en mee deel uitmaken van de taken die we op te nemen hebben. Een beetje samen met de bisschop. En dus op een bepaald moment, vicaris-generaal was Jacques Janssen, die dus toen ook mee, die was al langer in de bisschopsraad, maar toen als vicaris-generaal is aangetreden. En dan is er dus een wisseling gekomen, nu 5 jaar geleden zeker, dat zal zoiets zijn. En hij is dan deken geworden in Bree. En ik ben dan vicaris-generaal geworden, maar eigenlijk met min of meer dezelfde opdrachten als daarvoor. Maar ik voel toch wel dat ik toch wel betrokken ben bij, dat de bisschop mij toch wel ook vraagt voor een aantal dingen en betrokken zijn bij een aantal beslissingen die hij moet nemen. Voilà. Ja.
En als vicaris bent u dan ook nog, hoe zal ik zeggen, u heeft daarvoor altijd in de parochie veel voet aan de grond gehad, om zo te zeggen. En hoe is dat nu voor u om zo voeling te houden met het parochieleven. Mist u dat soms?
Echt missen? Nee, ik voel mijn taak als, ook als pastorale taak aan. Dat is geen bureauwerkje. Maar het is natuurlijk een heel ander soort contact en een heel ander soort relatie met mensen. De basispastoraal is er eigenlijk nauwelijks. Ja, wanneer doe ik eens een uitvaart? Of wanneer zou ik een huwelijk doen in de familie, hè, een keer? Of een doopsel? Maar daarbuiten al die dingen niet. Hè. Dus, maar natuurlijk, ik kom toch wel de parochies en de pastorale eenheden tegen op momenten dat zij stappen zetten op weg naar pastorale eenheid of de aanstelling van een nieuwe pastoor of dat soort gelegenheden of een jubileum van een of andere gemeenschap. En dan vind ik het altijd zeer heel fijn om daar dan ja, namens de bisschop mogen voor te gaan in een viering en dan daarna de mensen te ontmoeten. Ja. En voor de rest is het natuurlijk samen met mijn medewerkers in het parochievicariaat proberen zo goed mogelijk de pastorale eenheden en de federaties te begeleiden en de mensen die daar engagementen opnemen ja, te helpen, te ondersteunen, ja, moeilijkheden helpen op te lossen, ze inspiratie te geven. Ja, dat is het werk. Ja.
U bent dan toch sinds 2004 al mee verantwoordelijk voor het beleid eigenlijk in het bisdom Hasselt. Hoe heeft u de kerk in uw bisdom zien evolueren doorheen de jaren? Want er verandert veel hè, de laatste tijd.
Ja, het landschap verandert toch wel serieus nu. Ja. In 2004 waren we bij ons bisdom op een punt dat eigenlijk de jaren daarvoor belangrijke beslissingen genomen waren van federatievorming, dat was in de andere bisdommen ook. En dat was zich dan aan het uitvoeren. En dat moesten wij dus meehelpen ja, ontvouwen of uitrollen of helpen op de wereld krijgen. En dat was een zeer langzaam proces. Eigenlijk tegelijkertijd veel te langzaam, maar voor vele mensen nog altijd veel te snel. De evoluties ondertussen hebben we toch heel sterk aangevoeld. En nu, hoe dat het priesterkorps toch enorm geslonken is. En men toch echt wel aan het einde van de krachten aan het komen is. Ja. Ja, we voelen nu heel sterk aan hoe een aantal mensen, jonge priesters, het ambt hebben verlaten op een bepaald moment. En tegelijkertijd hoe dat er eigenlijk heel weinig nieuwen bijkomen. Ja, de veertigers van nu zijn de heel jonge priesters. Maar normalerwijze zouden er ook dertigers zijn of vijfentwintigers. Maar dat mankeert praktisch. Mm-hmm. Een ander mooi verhaal vind ik persoonlijk, dat is toch ook de buitenlandse priesters in ons bisdom. Van ouds hebben we Italiaanse priesters die als missionaris naar de Italiaanse missies kwamen, of Polen, of vanuit Slovenië. Hoe dan ook. Maar er zijn ondertussen ook verschillende Afrikanen die ook priester zijn in de parochies. En Indische priesters ook, drie van Heralds of Good News. Ja. Een Indische priestercongregatie. Dat is niet gemakkelijk voor hen op de eerste plaats. Niet gemakkelijk om hen ook mee in onze kerkvisie te laten delen, vertrouwd mee te maken. Maar tegelijkertijd brengen zij wel geloofsleven binnen in onze gemeenschappen. En dat is wel belangrijk. Mm-hmm. Dus in die zin, het priesterkorps is internationaler geworden in de loop van die jaren. Ja. Ja. Dat is belangrijk, ja.
Ja. En als u dan zegt van het is niet eenvoudig, maar het is wel verrijkend in ieder geval, maar het is niet eenvoudig om hen onze kerkvisie eigen te doen maken. Wat bedoelt u precies met die kerkvisie?
Want ik denk dat ik vooral bedoel het samenspel tussen de verantwoordelijkheid van de priester en van de andere medewerkers. Dat is één. En een ander, denk ik, ook zo de idee van toch velen van hen ook, de mensen komen mij wel vinden. Maar dat is in onze contraille helemaal niet zomaar het geval. Je moet er echt op uittrekken, denk ik, om u te laten vinden. Vandaag de dag, ja. Maar ik zeg nog eens, tegelijkertijd is het de enorme rijkdom, is het geloof van deze mensen en de wil om te evangeliseren. Ja.
Ja, het is uiteraard niet de bedoeling van dit programma om daar een grote analyse over te laten maken, maar op zich ben ik wel geïnteresseerd hoe u daar zelf naar kijkt, want u bent zelf op jonge leeftijd aangesproken geweest om priester te worden. U heeft dat verlangen gekregen op jonge leeftijd. U zegt, vandaag is het moeilijker, er zijn weinig jonge roepingen. Heeft u daar ergens een verklaring voor of een idee over waar dat aan ligt en hoe dat misschien zou kunnen veranderen in de toekomst?
Helaas heb ik daar te weinig idee van. Ja, dat is waarschijnlijk mee het probleem. Enfin, niet mijn idee, maar van ons als kerk. We hebben daar vorige week in de uitgebreide bisschopsraad met een aantal mensen nog intensief over gesproken, van wat moeten wij doen, wat kunnen wij doen. De manier van leven, het verhaal waarin je terechtkomt, is een altijd wisselend en altijd herstructurerend verhaal. Dat is niet zo gemakkelijk. En van de andere kant, de basis van de pastorale ervaring blijft toch dezelfde, namelijk de band tussen jouw zending en mensen voor wie en met wie je iets kunt doen en die je Christus kunt leren kennen. Dat blijft eigenlijk hetzelfde, maar ja, hoe moet je dat vandaag ergens plaatsen? De opdracht is te groot en tegelijkertijd heeft men eigenlijk ook veel minder om handen dan misschien vele jaren geleden, toen één priester voor één parochie ook zijn werk deed. En nu doet één priester ook zijn werk, maar voor een veel groter geheel. En dat ontsnapt ons. Ja.
Zijn er voor u bepaalde stokpaardjes, klinkt misschien, ik weet niet, negatief, maar ik wil zeggen, voor u bepaalde prioriteiten, dingen waar u echt wel veel aandacht aan besteedt, die voor u belangrijk zijn in uw bestuur eigenlijk, in uw beleid?
Ja, ik denk dat het de grootste bekommernis en veel aandacht ook uitgaat, dat is van hoe kunnen wij het sacramentele leven in de kerk, in de gemeenschappen blijven waarborgen. Alleen al vanuit het minderend aantal priesters, maar tegelijkertijd ook het minderend verlangen naar sacramenten en eucharistie in deze tijd, dat gaat toch ziender ogen. Dat vind ik een heel belangrijke zaak. En een ander groot punt, dat is natuurlijk de toekomst van de kerken, de gebouwen en de hele gesprekken en discussie rond gebruik en bestemming van kerkgebouwen in de context van vandaag, de context van minder en minder financiële middelen, minder en minder participatie. En tegelijkertijd zien we dat die kerken daar symbolisch toch ook wel staan en er zijn en er eigenlijk moeten zijn. Een heel moeilijke zaak. En dat vraagt ook zeer veel aandacht. Dat is volle bak gaande.
Mm-hmm. Ja. Ja, in de zin dat het voor vele mensen, dat er voor vele mensen ook een bepaalde emotionele band bestaat met hun parochie of de kerk die er is. In die zin bedoelt u dat ook gerespecteerd moet worden, ook al zijn er bijvoorbeeld minder mogelijkheden om bijvoorbeeld overal eucharistie voor te gaan?
Ja, de emotionele band is natuurlijk een menselijk verhaal. Ik zou hopen dat er nieuwe emotionele banden ontstaan in wat we zondagskerken en zo, of in andere bisdommen kent men dat, we hebben dat er ook geleerd, in een verzamelbeweging, dat mensen emotioneel eigenlijk zouden, dat gebouw is ook maar een gebouw, loslaten, maar zich emotioneel hechten aan, aan die nieuwe gemeenschap tussen al die verschillende parochies samen als echt een pastorale eenheid. Dus in die zin, ja, de emotionaliteit kan ik begrijpen, maar die mag niet de leidende gedachte zijn. Daar ben ik echt van overtuigd dat het dat niet is. Mm-hmm. Ja. Ik vind het heel fijn dat mensen zeggen, ik hou van mijn kerk en ik ben daar gedoopt en ik ben daar getrouwd en dus kom ik daar nu nog graag terug en zie ik ze graag in de running. Maar ja, die emotionaliteit alleen is niet voldoende. Nee.
Ja, het moet ook gaan om levend geloof waar we...
Ja. En een gebouw is uiteindelijk ook maar een gebouw.
Ja, zeker. Ja, op dat vlak beloven de komende jaren nog wel interessant te worden. Hè? Het is toch een beetje een overgangsperiode misschien toch naar... ik wil zeggen, het oude kerktoren in van eigen dorp en parochiepriester en kapelaan, dat verhaal, dat gaat...
Ja, dat is eigenlijk ver gedaan. Hè? Mm-hmm. In de gedachten van vele mensen die nog betrokken zijn, niet. Maar vooral de anderen, denk ik, is dat ver gedaan.
Mm-hmm. Ja.
Wat je ziet gebeuren, is dat mensen... eigenlijk geen nieuwe gedachten opbouwen. Als ze al terug aansluiting vinden bij de kerk, is het vanuit wat zij zich herinneren van hun kinderjaren of de kinderjaren van hun ouders of die van hun grootouders. En dan denken ze die kerk toch weer terug te vinden na een aantal jaren van niet nadenken of niet mee bezig zijn. En dat is het probleem. En dus de jonge mensen die zoeken heel vaak in het beeld dat zij ook nog hebben van hun kinderjaren. En degenen die zoeken langs nieuwe wegen, ja, zijn eerder de uitzondering. Maar die zouden we moeten kunnen samenbrengen, natuurlijk. Mm-hmm. En dat is moeilijk.
Ja, in ieder geval. Dank je wel, vicaris Karel, om toch uw gedachten daar met ons over te delen. Want het is wel interessant en het gaat ons ook allemaal aan, natuurlijk. Hè, de komende jaren in de vormgeving... Van de kerk in ons land, in het kerkelijk leven. Het is weer tijd voor een stukje muziek. En dan dadelijk zou ik u ook nog graag enkele geloofsvragen willen stellen. Want dat brengt ons natuurlijk ook samen bij Radio Maria.
Dag. Thank you.
En van harte welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met vicaris-generaal van het bisdom Hasselt, Karel Duis. Vicaris Karel, we hebben zo net gesproken over uw verantwoordelijkheden als vicaris-generaal van het bisdom Hasselt. Een grote verantwoordelijkheid in ieder geval en ook heel divers. We zouden het graag ook nog een beetje hebben over uw persoonlijke geloofsleven. Want ja, dat is natuurlijk de reden dat u terecht bent gekomen waar u nu werkzaam bent als vicaris-generaal. Misschien eerst nog een vraag als u terugblikt op uw leven als priester tot nu toe. Ja, het mag zijn in het parochiale leven, maar ook als vicaris. Wat zijn voor u de moeilijkste en de mooiste momenten geweest?
Goh ja, dat is altijd moeilijk om zoiets eruit te pikken. Het moeilijkste, twee sferen. Een eerste sfeer, dat is toen ik in Sint-Truiden was. En ja, een jong meisje vanuit de jeugdbeweging ja, overlijdt. En ja, dat je daar eigenlijk voelt dat je daar niet genoeg bij kunt zijn, bij waard, bij geweest zijt. Tekort komt. Dat vind ik moeilijk. Ja. En een andere sfeer, dat is natuurlijk conflicten die je niet kunt helpen oplossen of ja, waar je zelf deel van gaat worden en dan ja, in de spiraal meezit. Dat vind ik de moeilijke dingen. Ja. Mooie momenten of mooiste momenten tijdens de dienst voor de kerk. Golala, Ik denk dan toch ook aan uitvaarten, ja. Ik denk dat we daar als priester, als kerkmens, een nabijheid kunnen creëren op eigenlijk heel korte tijd, die deugd doet, zowel voor hen als voor mijzelf. Ik denk dan terug aan een aantal uitvaarten in het parochieleven, maar ook nu, bij uitvaarten van priesters, zijn wij vanuit het bisdom iemand namens de bisschop die daar ook bij is. Het is toch altijd wel indrukwekkend, ja. Ja, dat is een raar, maar wel een mooi moment, naast vele anderen. Maar daar is diepte en dat vind ik belangrijk, ja.
Ja. Hoe dat voor gelovige mensen toch net een moment van hoop kan zijn, eigenlijk.
Ja, zoiets.
Ja. U zei aan het begin al dat de verbondenheid met Christus voor u belangrijk is natuurlijk als priester. En als ik u de vraag stel, wie is Jezus voor u? Wat zegt u dan?
Ja. Ik heb jarenlang het beeld gehad van de vroeg-Romaanse kruisen, Byzantijns bijna, met zo'n bergkristal in het midden. Ja, en ik vond altijd dat dat voor mij Christus was. Ja. Jezus is natuurlijk veel meer uiteindelijk dan dat. Hij is de nabijheid aan de mensen, degene die ernaast staat. En hij is ook stilletjes aan degene geworden die ook naast mij komt staan. Ja. Dat voel ik ook wel meer en meer met wat ouder te worden, zeker. In die zin heb ik hem ook nodig. Niet alleen als voorbeeld, maar ook als steun naast mij. Ja. Ja. Zo zou ik het zeggen.
Ja. Want hoe ziet uw gebedsleven eruit als vicaris?
Golala. Dat kan altijd veel beter, hè. Waar ik het sterkste van leef, is uiteindelijk de Eucharistie. Ja. Het getijdengebed probeer ik enige regelmaat in te vinden, in te houden. Ik heb altijd heel fijne ervaringen, ook op retraites en zo. Ik ga ook graag naar het monasterie van het Fiat in Opgrimby, de zusters van Bethlehem en Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen en de heilige Bruno, hè, de hele mond vol, bij ons daar in Opgrimby. Ik ga daar eens graag naar een kluis. Ze vragen geregeld ook eens om voor te gaan als zij andere priesters die het ter beschikking hebben. Ik vind dat een enorme bron. Ja, die liturgie, ginder, vind ik heel dragend, ja. Ja,
dus u vindt het ook... Ja. Het is voor u ook van belang om van tijd tot tijd u even terug te trekken uit het openbare leven, om zo te zeggen, om tijd te maken in de stilte.
Ja, zeker. Ja. In een jaarlijkse retraite, en een tweede kortere periode zo, meestal probeer ik dat op die manier te doen. Mm-hmm. Ja.
Een andere vraag die misschien ook niet zo eenvoudig is om één antwoord op te geven, maar ja, wie weet heeft u er toch één. Een schriftpassage die voor u belangrijk is of een bepaalde steun vormt in uw leven.
Olala, ja. Ja, ik heb er toch wel eentje, hè. Dat mag ik wel zeggen. Aan het einde van de eerste Thessalonicenzenbrief, dat trouwens het oudste geschreven stuk is van het Nieuwe Testament, daar staat een heel prachtig zinnetje: die u roept is getrouw, hij zal het tot stand brengen. Naast enkele mooie andere stukjes die daar ook bij staan. En dat zinnetje heb ik altijd heel mooi gevonden vanaf het moment dat ik het ontdekt heb. Die u roept is getrouw, maar is ook uw trouw waard. Ja, je kunt dat langs de twee kanten bekijken. Hij is getrouw, maar hij is ook mijn trouw waard. En hij zal het doen, uiteindelijk. Het is een citaat in feite van een psalm. Maar ik vind het een prachtig stukje. Ja, ik heb dat altijd heel fascinerend gevonden.
Ja. Tot slot nog twee korte vragen misschien. Ten eerste, zijn er voor u bepaalde heiligen die een bijzonder voorbeeld voor u zijn of een inspiratie?
Wel, ik ben in mijn jonge jaren nogal wat bezig geweest met Sint-Jan van het Kruis. Ja, goed. Ik heb ook Franciscus van Assisi toch wel echt leren ontdekken. Ook Clara ook. Vind ik een heel interessante figuur. Ja, heiligen. En dan ondertussen zaligen. Op weg naar weten we veel, maar toch Charles de Foucault. Die in Fratelli Tutti aan het einde geciteerd wordt door de paus nu, Franciscus, over broederlijkheid, universele broederlijkheid. Maar dat was ook de grote man van die priester in het dorp waar ik daar straks in het eerste stukje over had verteld. Die radicaliteit en het nabij willen zijn aan mensen op zijn manier, dat heeft mij toch altijd wel gegrepen, ja. En nog tot op vandaag, ja.
Ja, want u heeft inderdaad de priester uit uw parochie, die toch een indruk op u heeft gemaakt, aangehaald ook aan het begin van het gesprek. U sprak over radicaliteit. En bedoelt u dan vooral radicaliteit in hun navolging van het evangelie?
Ja, ik denk het, ja. Ja, daar ging het over, ja.
Ja. Tot slot, ja, we zijn bij Radio Maria, dus die vraag moet ik u zeker ook nog stellen. Wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw in uw geloofsleven?
Ja, kijk, in Tongeren staat de basiliek in het midden van de stad. En ik woon op dorp en op de Steenweg kijken wij altijd regelrecht naar de basiliek. Je kunt daar niet langs kijken als je de invalswegen naar de stad. Onze Lieve Vrouw van Tongeren, Kroningsfeesten, met de muziekmaatschappij waar ik mee meespeelde, gingen wij, ik zeg altijd, op de eerste rij achter de zingende maagden aan. Hè. Wij maakten de muziek voor de zingende maagden. En die begeleiden ons Lieve Vrouwbeeld in de processie. Ja, dus ik heb altijd achter Onze Lieve Vrouw aangelopen op dat punt. Ik heb dat ook altijd zo wat gevoeld, ja, toch wel. Stilletjes aan is dat dan toch wel ook wat anders en dieper gaan worden. Ik vind, als de moeder van de Heer en de moeder van de kerk, zo mag ik dat toch wel zeggen, vind ik wel belangrijk als priester. Ik denk dat we naar Maria moeten kijken als we willen kijken naar de kerk en willen kijken naar de gelovige gemeenschappen. dan is zij toch de eerste. Ja. En de heel eenvoudige devotie, die is mij ook niet vreemd gebleven. Die is gebleven, niet vreemd geworden. Dat ben ik blijven ook wat mee beoefenen. Zo. Ja. Ik kan ook heel rustig een mooie rozenkrans bidden en daar heel diep Christus ook via Maria in vinden. Ja. 8 december, iedereen zegt dan, oh, dat is toch een speciale dag om geboren te worden. Ja, dat zal dan wel. Maar goed, er zijn ook de andere invalshoeken en hoogfeesten en feesten van Onze Lieve Vrouw. Het gaat mij niet zo om die dag. Maar ja, iedereen zegt dat altijd. En uiteindelijk is dat ook wel waar. Maar ja.
Vicaris Karel, ik wil u heel hartelijk danken voor dit mooie en open gesprek. En misschien tot slot heeft u ook nog een woordje dat u wilt richten tot de luisteraars van Radio Maria als priester.
Voilà, ik zou jullie luisteraars willen heel sterk bedanken dat zij er zijn, dat jullie mensen er zijn, ontvankelijk voor wat Radio Maria brengt, maar vooral ontvankelijk voor wat de kerk eigenlijk wil zijn en wil brengen. En ik denk dat de luisteraars de kerk zijn. En als ik daar straks heb gezegd, we zijn maar priester, omdat we priester zijn met en voor de gelovige gemeenschappen. Ja, goed, dan is dat luisterend oor van jullie mensen daar een onderdeel van. En dat vind ik fijn. Ja.
Vicaris Karel, hartelijk dank. En ook voor uw mooie bijdrage bij Radio Maria. U heeft recent een catechese ingesproken over de heilige Jozef. Ik wil u danken en ook altijd welkom heten natuurlijk bij Radio Maria. En nog veel vreugde met uw dienstwerk.
Dank u wel. Hartelijk bedankt.